Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van vandaag is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan Daniel en ik hier vooraan in de kerk voor eventuele vragen. Bent u van harte welkom. Vanmorgen komen de kinderen van kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 bij elkaar voor de kinderprees. En ook tienergroep 2 komt bij elkaar. De pianist vandaag is Jaap Mulder. En ook de band die zal voor muzikale begeleiding zorgen. De collecte van vanmorgen is voor het jeugdwerk in de gemeente. Op zondagavond 13 maart, volgende week zondag, is er om 19:30 s'avonds weer een Best Live avond in Best op de vertrouwde plek. Het thema is Discover the Unknown en de spreker is Corian Matzinger. En tijdens die avond gaat het om onverwachte ontmoetingen. Het is heel bijzonder als je God tegenkomt op een onverwachte plaats. Waar zoeken we God? In de kerk? In de hemel? Wie weet moeten we God wel op een heel andere plaats verwachten. En hoe herkennen we hem dan? En wil je hier dan meer over weten? Kom dan naar Best Live op zondagavond 13 maart. Dan wilde nu Gert-Jan Vliem kort even iets vertellen over de musical Control Room.
Over onverwachte ontmoetingen gesproken. In december is er een oproep geweest voor een hele mooie rockmusical, Control Room. Een verhaal over koning Saul, samen met David en Jonathan. Over controle, over vriendschap, over vertrouwen. Daar zijn ambities voor geweest. En ik kan u vertellen, het is een fantastisch mooi stuk. Er zijn nog alleen een aantal jonge mannen nodig die toneel kunnen spelen, toneel willen spelen, toneel durven spelen. Volgende week is er weer een auditieronde. Ik nodig alle jongeren van harte uit om daarvoor aan te melden. Na afloop van de dienst, tijdens de koffie, kun je gewoon allerlei dingen vragen daarover. Van harte welkom. Erg leuk. Die auditie is in de Lichtstad. Volgende week zaterdag is dat. Maar na afloop van de dienst kun je allerlei vragen stellen over hoe leuk het is en hoe mooi het is. En doe gewoon mee.
Goed, de bloemen vanmorgen die gaan naar Rudy Waning. En ik wilde vragen of er iemand is die wil gaan brengen. Ja, dankjewel. Vanavond is er een workshop hier in de kerk onder leiding van Daniel Timmerman om 19:30 vanavond. En hij zal er straks nog zelf ook iets over vertellen. En na afloop van de dienst wil ik vragen om nog even te gaan zitten. En we beginnen nu met het zingen van Hemelhoog nummer 153. En na belijdenis en groet zingen we vervolgens Psalm 40, de versen 1 en 7. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Genade en vrede voor u en voor jou. Van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Kidsprays. En ik wil graag met jullie gaan bidden voordat jullie straks door de deur naar achter gaan. En ik wil jullie uitnodigen om even hier op het trapje te komen zitten. En dan gaan we samen bidden en met iedereen erbij. Gezellig. Het is weer een hele club zo bij elkaar. En ik wil gaan bidden dat God erbij is. Dat hij ons gaat helpen om mooie muziek te maken en fijn samen te zingen. En misschien hebben jullie ook nog wel iets waarvan je zegt, nou, dat is goed om God daarvoor te bedanken. Of om dat aan God te vragen. Wie heeft er misschien iets? Wie zou er wat durven zeggen? En dan ga ik gewoon naar de mensen achter mij, hoor, dat is ook goed. Wie heeft iets om voor te bidden? Of om voor te danken? Ja, Gerard. Ja. Het is heel fijn dat we hier kunnen zijn. We gaan ervoor danken. En we gaan ook bidden voor de mensen die hier niet kunnen zijn of thuis luisteren via internet. Heel goed. Zag ik hier nog een vinger misschien? Nee? Misschien nog iemand die zegt, nou, ja? Het prachtige concert van gistermiddag. Ik heb ervan gehoord. Ja, gaan we voor danken. Ja, helemaal achterin. de schijnbare vanzelfsprekendheid van ons warme bed en dergelijke. Ja, ik denk er nog aan terug. Ja. Bedankt. Ja. Goed. Goed punt. Gaan we voor danken. Goed, zullen we samen gaan danken en bidden? Ik ga er even bij zitten. Heere God in de hemel, dank u wel voor onze kids die hier voorin zitten. En die straks voor u gaan zingen. Om u te loven en u groot te maken. En wilt u erbij zijn dat ze een hele fijne tijd hebben met elkaar. En dat het ook fijn is samen. Om gewoon samen te zijn. Dat het fijn is om in de kerk te zijn. Dus we willen u ook bedanken voor iedereen die hier in de grote kerkzaal blijft. Dank u wel dat we hier mogen zijn en dat het zomaar kan. Heer, wilt u ook zijn bij de mensen die er niet bij kunnen zijn? Of die misschien nu met ons mee luisteren via internet. En het ook best wel zullen missen dat ze hier niet in dit gebouw kunnen zijn. Heer, dank u wel dat we zomaar in dit land mogen leven. In veiligheid en vrede. Voor inderdaad ons warme bed. Voor verwarmde huizen. Voor alles wat u ons geeft. Heer, het is niet vanzelfsprekend. Want we zijn bij zoveel mensen die dat niet hebben, Heer. We danken u ook voor het concert van gisteren. Waar velen van ons bij zijn geweest. En waarvan ik ook hoorde dat het een mooi concert was. Dank u wel daarvoor, Heer. Wilt u ons zo met elkaar een goede en gezegende dienst geven. In Jezus' naam. Amen. Fijne tijd, tot straks. We gaan van jullie horen. We gaan nu ons bewust afstemmen op Gods wil voor ons leven. Dat doen we aan de hand van een versie van de 10 geboden die we wel vaker in de dienst gebruiken. En ik sluit dan af met een gedeelte uit Hebreeën, waar we vorige week ook in de dienst naar geluisterd hebben. Maar eerst de 10 woorden van de Heer. Bij het eerste gebod geen andere goden. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod geen gesneden beelden maken. Ken ik God en aanbid ik hem zoals hij zich bekend maakt in de Bijbel? Of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? Ontzag voor de naam. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus draag, leef ik daar dan ook naar? Of was ik schijnheilig in een bepaald deel van mijn leven? De Sabbat, de rustdag, geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Eerbied voor vader en moeder heb ik mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik geven kan? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, wrok? Heb ik slecht over mensen gedacht? Geen overspel plegen. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met iemand anders dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen? Geen vals getuigenis spreken. Was ik integer de afgelopen week? Hield ik mijn belofte? Heb ik eerlijk gesproken? Niet begeren. Ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, zijn wijsheid en hulp? Als we zo ons stellen onder het gebod van God, dan zullen we op bepaalde punten ontdekken. Inderdaad, daar ga ik de mist in, daar ging ik de mist in. laten we daarom met des te meer vertrouwen naar Jezus toe gaan. Jezus over wie Hebreeën zegt in Hebreeën 4. De hoge priester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. We worden dus uitgenodigd om te naderen tot de troon van Gods genade. Laten we dat ook gaan doen met het volgende lied. We zingen achtereenvolgens drie liederen. Het eerste lied is Heer, ik kom tot u. Wij naderen tot de troon van de genade. De band zal ons verder door deze drie liederen heen loodsen. Het laatste lied, Machtig God, sterke rots. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan.
Thank you.
Bijbelboek Hebreeën heeft iets geheimzinnigs. Het is een Bijbelboek waar heel veel van die Bijbelteksten in staan, waarvan je, zeker als je gewend bent in de Bijbel te lezen, denkt van, oh ja, die tekst. Oh, dat staat dus in Hebreeën. Het is een boek wat op de een of andere manier heel bekend is. En tegelijk, we weten niet wie het geschreven heeft. We weten ook niet precies wie die Hebreeën waren. En is het nou een soort brief of is het een preek? Of het heeft iets geheimzinnigs over zich. We gaan nu in de dienst weer een stukje verder met Hebreeën, Hebreeën 12. Wil je nou nog iets meer erover weten? Kom dan vanavond 7:30 hier naar de kerk voor een workshop. En neem je Bijbel mee. Dus vanavond 7:30 meer achtergronden over Hebreeën in de workshop. Nu zal Ellen Meijer voor ons lezen Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13.
Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van en leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.
Toen ik een jaar of 19 was, liep ik voor de eerste keer een halve marathon. Ik had me maandenlang behoorlijk goed getraind. En toen ik bij de start stond, zag ik daar een groepje mannen die zich, zo bleek, aan het voorbereiden was op een hele marathon. En een van hen had een bordje op de rug met erop de naam van hun loopgroep en de gestreefde tijd van die groep. En ik zag die tijd en ik dacht, ha, dat vind ik nou wel mooi. Als me dat nou eens zou lukken. Dus ik hou dat bordje in de gaten. En de eerste 10 kilometer ging het geweldig. Echt toptijd. Toen werd het zwaar. En ik denk dat het rond de kilometer of 13 was, dat ik gewoon niet meer bij kon houden en moest opgeven. Tenminste, niet opgeven met rennen, maar wel dat tempo. Dus ik ging wat naar achteren zakken. En rond de kilometer of 18 ging het licht uit. Ik ben over de finish gekomen op de een of andere manier. Ik was helemaal dizzy en weet er niet zoveel meer van. Maar gelukkig in die laatste kilometer, wat ik er nog van weet, stonden daar overal langs de kant wildvreemde mensen die klappen en roepen en enthousiast zijn. En dat heeft me toen geholpen om het vol te houden. En ik weet ook dat ergens in die massa stond een broer van me. Die heeft me ook aangemoedigd. Ik heb het niet gezien. Maar ik weet wel, er waren mensen die me aanmoedigden om vol te houden. Ik heb daar twee dingen van onthouden. Het eerste is, hou je eigen tempo. Zorg dat je het vol kunt houden. Laat je vooral niet gek maken dus. En twee, het is heel belangrijk dat je bij de finish dat laatste stukje aangemoedigd wordt. Mensen die zeggen, hou vol, kom op. Je bent er bijna. 500 meter, hou vol. De Hebreeën worden ook zo aangemoedigd om vol te houden. Dat is eigenlijk in twee woorden de boodschap van de preek. Hou vol. En het beeld wat hier gebruikt wordt in Hebreeën 12 is voor mij heel herkenbaar. En ik denk dat je hoeft geen hardloper te zijn om je er iets bij te kunnen voorstellen. Het gaat hier over een wedstrijd. Dat kenden ze toen ook. In het oude Griekenland bijvoorbeeld. Wedstrijden, de meerkamp. Rennen, lange stukken rennen, de marathon. Vechten, dus dit hier ook een beeld in wat komt uit de bokssport. Nou, zulke beelden die kenden de Hebreeën. En ze worden aangemoedigd om vol te houden in de wedstrijd van hun leven. En waar gaat dat dan over? Welke wedstrijd is dat? Net als ik met mijn halve marathon van toen, waren de Hebreeën ook snel van start gegaan. Snel van start gegaan in de wedstrijd van het geloof. In het Bijbelboek Hebreeën kom je verschillende aanwijzingen tegen dat deze mensen heel enthousiast en vurig waren in de begintijd van hun geloof in Jezus. In hoofdstuk 6 staat dat ze heel veel liefde aan Gods naam hadden betoond, ook door jarenlang steun te verlenen aan medegelovigen. Enthousiaste gelovigen. En ook toen ze later werden gediscrimineerd en vervolgd vanwege hun geloof, hielden ze stand. In het moeilijke stuk in de wedstrijd bleven ze vasthouden, bikkelen. Hoofdstuk 10. Herinner u de dagen van weleer, van een tijdje terug, toen u door het licht beschenen in een moeizame worsteling met het lijden hebt stand gehouden. Ze gingen ervoor. Maar op het moment dat Hebreeën geschreven is, beginnen de mensen aan wie het geschreven is in de versukkeling te raken. Verderop in hoofdstuk 12 gaat het over het gevaar van achterop raken. Ze beginnen de kopgroep te verliezen. Nou is dat op zich nog niet zo erg, maar in wat we gelezen hebben komt ook de mogelijkheid naar voren dat ze misschien wel helemaal gaan opgeven. Dat ze op een gegeven moment zeggen, bekijk het maar met die wedstrijd, ik ga gewoon aan de kant zitten. Waarom zouden we eigenlijk nog verder gaan met die wedstrijd? Als die vraag bij je naar binnen komt, zie dan maar eens vol te houden. Er zullen hier mensen zijn in de zaal die ook aan hardlopen doen of hebben gedaan. En als je dan denkt, ik ga vanmiddag een trainingsrondje doen, maar je kijkt naar buiten. Het is koud en nat. Binnen brandt de verwarming. En die vraag komt bij je naar binnen van, waarom zou ik vanmiddag eigenlijk? Kan toch ook wel morgen? Ja, nou, dan ga je dus. Dan ga je voor de bijl. Waarom zouden we eigenlijk nog blijven geloven? Ja. Dat is de vraag waar het hier om gaat. Waar dat door komt, nou niet zozeer door vervolging. Die tijd hadden ze gehad, maar toen waren ze vreemd genoeg, of misschien niet vreemd, overeind gebleven. Toen bleven ze rennen. Wat de mensen ook zeiden, hoe belachelijk ze het ook vonden dat je nadat ze naar de kerk gingen, zij hielden vol. Maar nu is er een ander probleem. In hoofdstuk 12 gaat het over de last van de zonde. Zou dat kunnen? Een marathon lopen met een grote rugzak op je rug, met allemaal stenen erin. En er zullen vast wel fanatiekelingen zijn die het gedaan hebben, maar dat loopt niet fijn. Dan wordt de verleiding om te stoppen veel groter. En dat is wat er gebeurd is. Ze hebben een last op zich geladen van zonde. Wat er speelde bij de Hebreeën. We krijgen wel een paar hints in het Bijbelboek. Bijvoorbeeld dat de liefde voor elkaar verflauwt. Waar ze eerst in vuur en vlam stonden voor elkaar en echt bereid waren elkaar te helpen in moeilijke tijden. Krijg je nu toch sterk de indruk dat de solidariteit afneemt. Oh, heb je het zwaar voor jou? Heb je het zwaar? Dat is vervelend voor jou. Ja, ik leef mijn leven. Geldzucht gaat het ook over in Hebreeën. Waar ze eerst heel blij waren om met elkaar te delen. Worden ze nu gewaarschuwd. Jongens, pas op voor de geldzucht. Dat je niet op je centen gaat zitten letten. Het gaat ook over overspel. Een lossere omgang met seksualiteit. Nou ja, moet toch kunnen. We leven toch in het jaar 60, we zijn toch moderne mensen. Kom op, dat is niet moeilijk. Dat gebeurde dus. Allemaal stenen en steentjes in die rugzak. Waardoor ze geen zin meer hebben om te lopen. Op dit punt komt Hebreeën met een indringende waarschuwing. Hebreeën is echt wel een pittig boek. Er komen een paar hele indringende waarschuwingen naar voren. Pas op dat je niet door zo te doen opnieuw het oordeel van God over je afroept. Ja, ik weet, en dat hebben we vorige week gezien, het boek Hebreeën is ook het Bijbelboek waar het gaat over de liefde van Jezus. Onze hoge priester die met ons mee kan voelen. Hij weet wel hoe zwaar het is. Hij kent onze zwakheden. Hij heeft ook echt begrip voor je als het voor jou zwaar is om vol te houden. En als je een keer struikelt of een keer geen zin hebt, dan is er genade. Dat lazen we net, Hebreeën 4. We mogen naar hem toe gaan en vinden dan bij hem barmhartigheid en genade. Maar Hebreeën zegt ook, pas op dat je daar geen trucje van maakt. Dat je denkt, ach, God, zijn beroep is vergeven, zei een filosoof. Vergeven is zijn vak. Je kan toch wel lekker doorgaan met zondigen? Ah joh, komt toch allemaal weer goed. Neem het niet zo nauw. En dan zegt Hebreeën heel scherp, wanneer we willens en wetens blijven zondigen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is ook Hebreeën. Geloven is geen spelletje. Geen gadget waarvan je denkt, nou, dat is leuk voor af en toe. Maar ja, het is toch niet echt. Het is wel echt. Dat is de wedstrijd. Op dit moment is het goed om eens even een stapje terug te doen en te kijken naar ons leven. Ik denk dat veel van ons wel iets kunnen bedenken bij dat beeld van je leven als een wedstrijd. Misschien ervaar jij jouw leven ook wel als zo'n hardloopwedstrijd. Dan loop je te hijgen en te puffen om het vol te houden, of lukt het eigenlijk niet? De rat race van het werk. Met elke keer weer nieuwe uitdagingen en deadlines. De wedstrijd om het in je leven allemaal op de rit te houden. Met je verplichtingen, thuis, privé, werk, alles. En de kerk er nog bij. Misschien is het voor jou wel een strijd om het mentaal allemaal boven water te houden. Om de moed erin te houden. En ook in het geloofsleven kan het leven voor ons een wedstrijd zijn. Omdat wij niet in een tijd leven van vervolging, maar wel in een cultuur die ons steeds de spiegel voorhoudt en zegt, oh joh, geloven is leuk voor jou. Dat is toch eigenlijk heel onlogisch. Waarom zou je dat nou doen? Kun je dat nou echt geloven, joh? En dan staat er zo'n dominee en staat er zo'n bijbel, staat daar dan over zonde en zo. Ach, daar wordt toch niemand gelukkig van, joh? Dat is toch heel ongezond voor je? Dat beperkt je toch in je geluk, man. Dat kan het voor ons zwaar maken om te blijven geloven, om het tempo erin te houden of om überhaupt te denken, waarom zou ik dit nog doen? Maar gelukkig staan er dan langs de kant van onze levensweg supporters. Mensen die ons staan aan te moedigen. Hou vol! Mensen in de Emmauskerk, hou alsjeblieft vol. Ga door. Het is nog een stukje, maar je kunt het. De finish is in zicht. Hebreeën 12 noemt drie supporters. Of eigenlijk drie groepen supporters misschien. Die langs de kant staan en ons bemoedigen. De eerste groep, of de eerste supporter, en dat is een groep, dat is de menigte van getuigen waar het over gaat in vers 1. Letterlijk de wolk van getuigen. Wie dat zijn? Nou, dat zijn de mensen die in het hoofdstuk hiervoor worden genoemd, de gelovigen van het Oude Testament. Mensen zoals Abraham, en Jozef, en Mozes, en Rachab. Mensen die op een bepaalde manier een voorbeeld voor ons zijn, die grote dingen deden in het geloof. Abraham die bereid was zijn zoon te offeren. Wauw. Onbegrijpelijk ook. En tegelijk ook mensen zijn zoals jij en ik. Mensen die inderdaad ook wel eens het niet zagen zitten. En voor wie het leven ook echt een wedstrijd was. Abraham zo lang moeten wachten om iets van God te zien. Mozes 40 jaar in de woestijn. En mensen die ook onderuit gingen. Mozes die op een gegeven moment ook gewoon echt helemaal de plank misloeg. En niet wilde luisteren naar God. Mensen zoals jij en ik. Die mensen staan nu, zegt Hebreeën, langs de kant ons te bemoedigen. Niet alleen maar omdat zij het al gedaan hebben. Nee, Hebreeën zegt eigenlijk, wij vormen samen een team, een estafette team. En zij zijn pas echt klaar als wij ook klaar zijn. We geven het stokje aan elkaar door. Het zijn onze teamgenoten die langs de kant staan. Hou vol, hou vol. We weten wat het is. We weten hoe zwaar het is. We hebben het ook meegemaakt in onze tijd en cultuur. Maar hou vol. Hou vol in 2016. Dus als we het zwaar hebben in onze wedstrijd, in ons leven, mag je dus die verhalen erbij nemen. Die verhalen over Abraham en Mozes. En op je laten inwerken. Zij zijn mensen zoals wij. Ze weten wat het geweest is. Ze zagen het ook echt niet. Lang niet altijd. Maar zij hielden vol. Oké, ik ga er ook voor. De gelovigen die voor ons uitgingen. De tweede supporter, dan ga ik naar het laatste stuk van de schriftlezing, is onze liefhebbende vader. Hij staat ook ergens daar, langs die menigte, langs het parcours, ons te bemoedigen. En dan zit er ook een herinnering in aan de training die we gehad hebben. Het beeld verspringt hier een klein beetje. De beelden die wisselen elkaar af. Eerst gaat het over de wedstrijd en nu worden we als het ware herinnerd aan wat er aan de wedstrijd vooraf ging. De training. God de Vader wordt hier voorgesteld als een vader en een coach. In de Griekse tijd waren vaders verantwoordelijk voor de opvoeding van de oudere zoons. Als je je zoon een goede toekomst wilde geven, dan zorgde je voor een goede opleiding. En dat ging er echt niet zachtzinnig aan toe. En ik kan me ook wel voorstellen dat toen je net dit gedeelte las en je hebt zelf misschien moeilijke ervaringen met jouw opvoeding, dat je denkt van, oeh, de Heer straft die hij lief heeft. Dat kan steken. Maar goed, als we ons even proberen te verplaatsen in toen, hoe dat toen was. Toen was dit normaal. Ook toen zullen er dingen mis zijn gegaan natuurlijk. Maar dit was de normale manier van opvoeden. Zo schreven de filosofen er ook over.
Als je nou jouw zoon een goede plek wil geven in de samenleving, een goede voorbereiding op de toekomst, stuur hem dan naar een leerschool waar je goed onderwijs krijgt en waar ze ook gehard worden met sport. De scholen van toen, daar werd intensief gesport, moest je leren boksen en hardlopen, de marathon. Dat is echt niet niks. En Hebreeën zegt, nou dat vinden wij in onze cultuur dus normaal. Als je een liefhebbende vader bent en je gunt je kind het goede, dan geef je hem zo'n opleiding. Een onecht kind zou je dat niet doen, daar zou je niet zoveel moeite voor doen. Nee, maar een liefhebbende vader doet dit. Traint zijn kind. Nou, en dat beeld pakt dan Hebreeën op en zegt, nou, zo mag je ook God voor je voorstellen. Zo gaat hij ook met jou om. Hij zegt niet, ah joh, je rommelt maar wat aan in je leven. Wat jij doet, bekijk het maar. Ik zie wel of je de eindstreep haalt of niet. Dat zullen we dan wel zien. En of je er wat van maakt. Nee, God wil ons trainen. Zoals hij zijn unieke zoon Jezus trainde. Daar komt Ab nog een keer op terug in een preek. Jezus werd ook getraind in de leerschool van het lijden. Nou, hou er dan rekening mee dat God ook ons wil trainen. Met het doel dat ons leven de bestemming bereikt. De finish. Dat ons leven ook vrucht draagt. Dat er iets moois kan groeien. Voor de Hebreeën was dat heel duidelijk waar dat over ging. Dat ging over die zware tijd die ze gehad hadden. Van discriminatie. En ook dat sommigen van hen in de gevangenis werden gevolgd. De Hebreeën zegt nou, dat is moeilijk. Denk er eens over na. Misschien is dat wel zo'n training geweest van God. Die jullie zoiets wilden leren. En zo zouden wij ook in ons leven kunnen letten op die stukjes waar het moeilijk gaat. Zoals je, als je fietst, soms van die stukken hebt waar je steeds wel altijd maar tegenwind hebt. Altijd maar tegenwind. Waar zit de tegenwind in ons leven? En zou God ons daarmee iets kunnen leren? Ik zeg het voorzichtig. Want ik weet ook wel dat sommige mensen zoveel tegenwind in hun leven hebben. Dat ik het niet in mijn hoofd zou halen om dan tegen je te zeggen, ach, de Heer bestraft zijn zoon of zijn dochter die lief heeft. Nee, dat, zo direct kun je dat niet zeggen. We kunnen er wel op letten. In ons leven. Waar zit de tegenwind? Zou God ons daarmee willen trainen? Let er eens op. Wat zou de vermaning zijn die de Heer ons geeft? En op welk punt mogen wij groeien daardoor? En stel je daar dan voor open. Want als je daardoor gevormd wordt, zegt Hebreeën, dan pluk je op den duur de vruchten van een leven in vrede en gerechtigheid. En dat is de Vader. De Vader die ons herinnert aan de training. En dat kan ons dus helpen om toch maar weer vol te houden. En dan de laatste. De laatste supporter. Dan richten we onze blik naar voren. En dan zien we, daar is de finish zelf in zicht. Dan zien we Jezus. Jezus, daarover zegt Hebreeën, hij is de grondlegger en voltooier van het geloof. Engelse vertalingen zeggen, hij is de pionier van ons geloof. Zoals vroeger de ontdekkingsreizigers met hun kapmes door de jungle gingen om een pad te banen, zo is Jezus voor ons uitgegaan. Hij heeft als eerste die leerschool echt helemaal doorlopen. Hij is als eerste de finish overgegaan. Hij was bereid om daarbij te lijden. Hij was bereid om daar te accepteren dat mensen hem uitscholden. En hem van alles en nog wat aan lelijke dingen en onwaarheden toevoegde. Dat ze hem belachelijk maakte, hem mishandelde en hem doodde. Maar hij hield vol. Waarom? Omdat hij zijn blik gericht had op de finish. Denkend aan de vreugde die voor hem lag. De vreugde. Namelijk dat hij dan bij de vader zou zijn en de vader tegen hem zou zeggen, ik ben blij met jou, jongen. Je hebt het goed gedaan, mijn zoon. En de vreugde dat Jezus dan wist, ik heb het volbracht. Voor al die mensen die ook aan het ploeteren zijn. Ik heb voor hen de finish mogelijk gemaakt. Zeker gesteld. De overwinning. Hij is de pionier die voor ons uitging. En hij staat daar te roepen, bij de finishlijn. Hou vol mensen, hou vol. Ik ben voor jullie uitgegaan. Kom naar mij toe. Kom hier, hier ben ik. Richt je blik op mij. Denk aan hem. Geef niet op in de strijd. Maar kom des te meer naar mij toe rennen. Richt je op de pionier. En dan zegt de Hebreeër erbij, hij is niet alleen de pionier, maar ook de voleinder, de voltooier van ons geloof. Hij laat niet los het werk dat zijn hand begon in ons leven. Wat hij begon, brengt hij ook tot een goed einde. Ik denk aan dat kind op zwemles dat er ligt te spartelen en moet zoveel baantjes en elke keer gaat dan weer zijn hoofd een stuk onder water. En dan moet je weer. En dan staat de zwemleraar langs de kant te roepen. Hoofd omhoog, hoofd boven water. Hup, rondjes maken met je armen en je benen. Kom op, hou vol. Maar het is zo veel en zo lang. En op een gegeven moment springt de zwemleraar zelf in het water en zegt. Kom, ik neem je mee. En ik zorg dat je de overkant haalt. Zo is Jezus de voleinder, de voltooier van ons geloof. Hij zorgt dat we de eindstreep halen. Hou vol. Hou je blik gericht op hem. Drie supporters. De gelovigen die voor ons gingen. God de Vader, onze coach, die uit liefde ons traint. En Jezus, de pionier en voltooier van ons geloof. Hoe kunnen we de komende week met dit woord, met dit beeld aan de slag? Je kunt er nog eens over nadenken. Je kunt het nog eens nalezen. Ik dacht, wat je ook zou kunnen doen, is een stukje gaan rennen. Of wandelen. Of fietsen. Misschien wandelen op tempo. Met de rollator of met de buggy of hoe dan ook. Ik was een tijdje geleden op een cursus waar we, voor predikanten, waar we de opdracht kregen om meditatief te wandelen. Nou, dat is helemaal niks, dacht ik voor mij. Maar doe het maar eens toch. Voel je spieren, de wind, je adem. En stel je dan voor, ik wandel hier met God. Ik leef mijn leven. En als ik hier wandel, dan zijn daar die gelovigen van vroeger. Het is de Vader die mij ziet en zegt, ik hou van jou, mijn kind. En is daar Jezus die mij roept. En laat je dan bemoedigen. Misschien als je daar zo bewust bij stilstaat, dan voel je ook wel de last die er ligt in jouw leven. Gooi het van je af. Zeg, Heer, help me. Ik wil u volgen. Zo hoop ik dat we een goede wandeling hebben. Misschien vandaag niet het meest ideale weer ervoor. Het hoeft niet per se als een wandeling. Maar hou dit beeld vast. De supporters die je bemoedigen. Hou vol in je leven met hem. Amen. We gaan nu een lied zingen. Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Daarmee richten we ook onze blik op hem. Zingen jullie de eerste twee als band? Dus de eerste twee coupletten zingt de band. En vervolgens bij het derde couplet schuiven we allemaal aan en zingen we mee. in ons gebed zullen we in het bijzonder God vragen om zijn zegen over de verkondiging van het woord wereldwijd en voor de opleiding van voorgangers. In de kring van onze gemeente mogen we danken voor de geboorte van Anne Maria de Groot, het gezin van Pieter en Margreet. Gefeliciteerd. We bidden voor twee van de zieken in het bijzonder. Onze broeder Anton Chardon is helaas opnieuw gevallen. Verblijft nu in een rusthuis. En laat weten dat hij dankbaar is, maar wil toch ook zijn leven opnieuw aan de Heer opdragen. Ik noem ook de naam van Nathan van Leeuwen, in het gezin van Leo en Mariette, die deze week met spoed werd opgenomen op de IC, de kinder-IC in Maastricht, met ernstige ademhalingsproblemen. Gelukkig nu weer thuis, situatie stabiel, dus we mogen ook hiervoor danken en bidden. Zullen we samen bidden? Dank u, Heer, dat u ons leven kent en ziet. Dat u ons wil bemoedigen op deze ochtend. En zegt, ik zie jouw leven. Ik ken jouw strijd. Hou vol, mijn kind. Hou vol. We danken u, Heer, dat we niet alleen hoeven te strijden. Dat we als gemeente ook met elkaar de wedloop mogen lopen. Geef ons dan ook alstublieft oog voor elkaar, Heer. Een hart. Dank u, Heer, dat u zelf naar ons toe komt. Dat u in ons leven bent begonnen. Het wonder van geloof in ons leven hebt gelegd. Wilt u het ook bij ons voltooien? Waar het ons aan het geloof en de kracht kan ontbreken. Kom dan aan boord, alstublieft. En geef dat we het vol mogen houden. Wij danken u, Heer, voor de verkondiging van het evangelie. Voor uw woord van vrijheid, van liefde, van waarheid. Uw woord dat ontmaskert en vernieuwt. Heer, dat woord wilt u delen door mensen. We delen het met elkaar. Aardevaten, plastic bakjes, kwetsbaar en feilbaar. Maar toch wilt u mensen gebruiken, dank u wel. Wilt u zegenen allen die op moeilijke plaatsen zijn geroepen om uw woord te verkondigen? Wilt u de voorgangers van vervolgde gemeentes zegenen, beschermen en volharding geven? Wilt u zegenen, Heer, wie in gesloten landen toch proberen uw liefde te delen? Denk ook aan mensen die in de moslimwereld lichtend licht en zoutend zout willen zijn, ook vanuit de kring van onze gemeente. We bidden u, Heer, voor de opleiding van voorgangers en predikanten, ook de opleiding in Apeldoorn en andere opleidingen in ons land. Wilt u deze zegenen en gebruiken, Heer, voor de opbouw van uw gemeente. Wilt u zijn, Heer, bij mensen die het in ons midden zwaar hebben, door ziekte, lichamelijk, psychisch, soms beide. Heer, help hen, bemoedig hen alstublieft. Heer, wilt u zijn bij Anton Chardon. Heer, wat een tegenvaller. Opnieuw een val. Dank u wel dat u hem vertrouwen geeft op u en moed daarin. Wilt u herstel geven, Heer, hem zegenen. Wilt u ook zo zijn hierbij, Nathan van Leeuwen, met Leo en Mariette en het gezin. Wat een schrik in de afgelopen week. Dank u wel, Heer, dat u zijn leven heeft gedragen en gespaard. wilt u ook verder heel dichtbij hen zijn. Dank u wel, Heer, voor de geboorte van Anne-Maria. Dank u wel dat u Pieter en Margreet en Daniel hebt verblijd met de geboorte van haar leven. Prijzen u, Heer. U bent goed, de schepper van het leven. Hier wilt u dit jonge leven zegenen en daarbij zijn. Dank u, Heer, dat we mogen bidden in de machtige naam van Jezus Christus, de pionier en voleinder van ons geloof. We prijzen u om hem. Amen. We mogen onze gaven nu gaan geven voor het jeugdwerk van de eigen gemeente. En dan verwacht ik dat de kinderen straks nog iets met en voor ons gaan zingen. Thank you. Dat was u mooi, leuk, bedankt, jongens. Wij zingen als laatste lied van deze dienst: Jezus, ga ons voor deze wereld door. Gezang 442, 1, 2 en 4. Ons verzocht om na de zegen nog eventjes te gaan zitten voor een mededeling. We mogen met de zegen van de Heer op weg gaan. De Heer zegen u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.